Hola en leuk dat je luistert naar de podcast Let's Talk Not Vegan. De podcast waarin Emma de Goede elke aflevering met een gast in gesprek gaat om zo alles over wijn, voeding, gezondheid en het leven als jonge ondernemer beter te kunnen begrijpen. Let's Talk Not Vegan. Een gevarieerde podcast waarin je op een laagdrempelige en nuchtere manier een klein kijkje krijgt in het leven van Emma en haar gast.
Cheers.
Cheers.
Welkom Milan bij mij in de podcast.
Dankjewel.
Ja, we gaan het vandaag hebben onder andere over jouw bedrijf en nog een tweede bedrijf die er ook aankomt of al inmiddels is gestart. Maar eerst voor de mensen die luisteren, zou je jezelf eens kunnen voorstellen. Wie ben jij en wat doe jij en wat is jouw affiniteit met wijn?
Zeker. Ik ben Milan, 31 jaar. Ik ben geboren in Goes, woon tegenwoordig in Utrecht. En vanuit Utrecht onderneem ik in de wijn op een aantal hele leuke manieren. En het heeft eigenlijk alles met evenementen en wijn te maken. Een van de belangrijkste bedrijven, zoals jij net al zei, dat is Meisjes van de Wijn.
Ja.
En vanuit daar voorzien we heel veel evenementen van mooie wijn en vooral heel veel mooie verhalen.
Superleuk. Ja, want ik ken Meisjes van de Wijn zelf ook van vorig jaar toen ik op het Bacchus Festival stond. Daar waren jullie toen aanwezig. En daarna gewoon contact gehouden, gevolgd op Instagram natuurlijk. En Meisjes van de Wijn, waar is dat dan gestart? Waar komt dat dan vandaan om het ten eerste die naam te geven? En ten tweede überhaupt het hele verhaal Meisjes van de Wijn. Wat doet Meisjes van de Wijn en waar ben je daarmee? Hoe ben je daarmee begonnen?
Ik ben gestart een jaar of 6 geleden. Ik kom zelf uit de evenementenwereld. Ik heb veel als eventmanager gewerkt.
Oh,
vooral
gek.
Bij muziekevenementen.
Oh, leuk.
Met name in de elektronische muziek als stage manager, artist handling, dat soort dingen. En vanuit daar ben ik de evenementenwereld ingerold. En een van de dingen die diezelfde jongens organiseerden, dat was een foodfestival. En dat was eigenlijk in een periode dat die foodfestivals net een beetje zijn opmars hadden.
Okay.
En ik had toen al een ander bedrijfje, maar daar vertel ik zo meteen al wat over.
Ja.
En dat was een likeurmerkje.
Okay.
En die jongens die uit die evenementenwereld, die zeiden, joh Milan, jij doet dat met dranken. Wij willen graag een wijnbar op ons foodfestival hebben. Doe je dat ook? En toen heb ik gelijk ja gezegd. Geen idee wat
ook?
Dat nog ging inhouden, maar dat durfde ik wel aan.
En maar je deed het in principe nog niet, dus het was wel
Nee.
Dus je zei gewoon ja en je dacht, ik ga wel zien hoe ik het ga doen.
Ja.
Oké, te gek. Daar hou ik van.
Ik had er wel een affiniteit met wijn.
Ja.
En ik had natuurlijk wel wat ervaring met evenementen, mm-hmm. maar nog geen ervaring met een wijnbar op een foodfestival. Nee,
dat
zeker niet.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Precies,
exact.
Super. Ja, en ik dacht, er zou ook wel wat mee te verdienen zijn, dus dat is ook altijd leuk.
Ja.
En ik heb wat vrienden bij elkaar getrommeld. Ik ben bij een bedrijf wijnen gaan proeven om vervolgens op dat festival te gaan schenken.
Mm-hmm.
En daar komt dat likeurmerk weer heel even op het pad, want dat was een van mijn betere klanten. En ik kon eigenlijk wat terug doen voor al die keren dat zij die likeur bij mij inkochten.
Okay.
Voor in hun wijnwinkels.
Okay.
Daar ben ik gaan proeven. Daar heb ik toen de wijn afgenomen, ook voor dat festival. Dat was best wel een leuke hoeveelheid natuurlijk ook.
Mm-hmm.
En die eigenaar van dat bedrijf, van die wijnhandel, die is komen kijken bij dat festival. En die zei, joh Milan, ik vind dat je dat eigenlijk wel leuk doet. En wij denken wel meer van dit soort evenementen te kunnen gaan doen. Zullen we dat samen oppakken?
Ja.
Dat bedrijf was Heren van de Wijn.
Oh, echt?
Ja. En daar zijn we toen de tijd nog met z'n vieren, want Heer van der Wijn was toen van drie leuke gasten, zijn we eigenlijk met z'n vieren, zijn we Meisjes van de Wijn gestart.
Oh, leuk. Ja, die ken ik ook wel.
Ja.
Super grappig.
En daar is het eigenlijk een beetje geboren. En ik ben het operationeel gaan doen. Zij zaten met z'n drieën meer aan de achterkant. Waren meer mijn sparringpartner. Want zij waren natuurlijk hartstikke druk met de wijnhandel zelf.
Mm-hmm.
En daar is het eigenlijk allemaal een beetje gestart. En zijn we nou, onder andere gestart met die festivals. En dat is steeds wat meer uit gaan breiden naar zakelijke evenementen. Daar had ik immers voor gestudeerd. Dus daar had ik ook wat netwerk en wel wat kennis in. Dus snel die kant op gegaan. Dus van productintroducties tot congressen tot personeelsevenementen.
Daar staan jullie dan met een wijnbar en meisjes die letterlijk die dan wat gaan vertellen over de wijnen of wijnproeverijen? Of is het alleen wijn schenken? Of wat doen jullie dan precies?
Nou, waar toen met name onze focus op was, is om op die evenementen ervoor te zorgen dat er in ieder geval wat meer achtergrondinformatie kwam over de wijn. Mm-hmm. En dat je meer keuze had dan alleen wit en rood.
Okay.
Want dat was zeker 6-7 jaar geleden op een congres of op een evenement natuurlijk niet echt denkbaar dat je uit verschillende wijnen kon kiezen op zo'n evenement.
Nee, precies.
Of op een simpele borrel na een congres. Dus daar zijn we heel erg op in gaan spelen door in ieder geval te zeggen, we hebben altijd 7 verschillende wijnen bij ons als meisjes van de wijn. Dat kan op een wijnbar zijn of op een mobiele wijntrolley waar we eigenlijk vooral onbekend staan. En die 7 verschillende wijnen, daar hebben we ook nog een leuk verhaal over. Dus iedereen die komt lekker bij ons wat proeven, krijgt er een leuk verhaaltje bij. Kan vervolgens eigenlijk uit hetgene wat ze geproefd hebben kiezen wat ze het lekkerste vinden. En dat kunnen ze vervolgens gaan drinken op het evenement of op de borrel waar ze dan staan.
Dus dat dan kunnen ze eerst kennis maken met de wijn voordat ze de wijnkaart zien en denken, ja, wat moet ik in hemelsnaam kiezen?
Exact. Ja,
super
precies
tof.
Dat. En het grappige is, als je op zo'n punt ook mensen wat laat proeven, dan worden ze soms een beetje bangig. Zo van, joh, ik ben helemaal geen expert en ik vind het allemaal maar spannend en schenk me maar gewoon wat lekkers in.
Ja.
Terwijl, die meiden zijn er gewoon heel goed in om de mensen dan een beetje gerust te stellen.
Ja.
Die kunnen gewoon lekker wat proeven. Die zeggen ook, u hoeft mij niet te vertellen wat je lekker vindt of wel wat je lekker vindt, maar niet wat je proeft of wat je ruikt, welke aroma's. Nee, dat vertellen wij er wel bij. Het enige wat je hoeft te zeggen, ik vond die eerste, die tweede of die derde vond ik het lekkerst.
Ja.
Dan schenken we daar lekker een glas van in en dan vertellen we je daar nog wat extra's over. Je hoeft ook zeker geen kenner te zijn natuurlijk om bij ons aan de bar te komen.
Nee, lekker alles laagdrempelig houden.
Ja,
en mensen op die manier wel wat leren over de wijn. Want mensen hoeven ook niet iets te weten van een wijn die ze niet drinken. Kunnen ze dan wel proeven als ze het willen weten? Dan vertellen
jullie
er vast
het
over.
Ja. Ja, natuurlijk.
Maar vooral inderdaad dat je mensen niet hoeft af te schrikken om wat te zeggen. En er is natuurlijk ook geen goed en fout om aroma's te noemen. Nee. Dat brengt me eigenlijk meteen bij de wijn die wij nu voor ons hebben staan. Het is een Chenin Blanc van het wijnhuis Delheim. Dat is een wijn uit mijn vegan-friendly wijnassortiment. Ben je bekend met vegan wijn?
Zeker, zeker.
En hoe ben je daar, in hoeverre ben je daar bekend mee?
Je
weet wat het is? Of
ja, ik weet wat het is. Ja, het zijn de bestanddelen uit vis of gelatine die gebruikt worden om de wijn te klaren.
Ja.
Tenminste, dat is voor zover ik weet
hoe
wijn vegan wordt. Ik weet niet of er nog andere
manieren
zijn. Mogelijkheden zijn.
Dat maar, weet je in ieder geval. En schenk je zelf ook vegan wijnen of biologische wijnen? Of,
ja hoor. Ja. Ja? Ja. Ja. Niet per definitie dat we daarnaar op zoek zijn.
Nee.
Maar ze zitten zeker in ons assortiment en je ziet heel veel van onze, van de boeren die aan ons leveren, zie je dat ook wel steeds meer doen.
Ja.
En ik moet heel eerlijk zeggen, wat ik net al zei, het is niet dat wij er per definitie specifiek om vragen.
Nee.
Maar we waarderen het wel als zij dat doen.
Ja, en heb je ook wel eens al in zo'n evenement, echt een, weet ik veel, vegan evenement, dat je echt alleen maar, dat ze daarom echt ook vroegen specifiek om vegan wijnen of dat niet per se?
Nee. Nee, biologisch wordt nog wel eens gevraagd.
Ja.
Omdat
het dan beter in het thema zou passen?
Ja, exact. Ja. Ja. Dat is ook meer een beetje een gehyped woordje. Als ik aan ze ga vragen wanneer een wijn wel of niet biologisch is, dan kunnen ze daar waarschijnlijk niet eens echt antwoord op geven.
Nee.
Het is meer omdat het dan het thema van het evenement beter kan laden.
Ja.
Maar goed, wij prijzen dat ook alleen maar aan, want
ja, heel toevallig in de podcast die hiervoor online is gekomen. Nu we het opnemen staat hij nog niet online, maar die komt komende zondag online. Dan wordt ook uitgelegd wat het verschil eigenlijk is tussen biologische wijn en biodynamische wijn. Daar zit ook een heel leuk groot, of ja, niet echt een groot verschil tussen, maar er zit wel een duidelijk verschil tussen.
Ja, zeker.
Toen ik ging voorbereiden op deze podcast thuis, toen ik vraag dan altijd, wat voor wijn vind je het lekkerst? En mensen vallen wel altijd een beetje stil. Of jij zei ook, ja, weet ik eigenlijk ook, ja, ik weet het wel, maar het maakt me ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar iets wel een beetje dat wat meer zuren bevat, vond je wel lekker. Laatst zei ook nog een lichte houtrijping. Nu heb ik twee Chenin Blanc in mijn assortiment zitten. Eén heeft houtrijping gehad en ander niet. Deze heeft geen houtrijping gehad, maar is daardoor dus wel wat hoger in zijn zuren. Dus ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Dus zullen we maar gaan kijken, ruiken en proeven. Ja, kijken. Normaal gesproken gaat dat natuurlijk onder een witte achtergrond.
Ja, het is wel duidelijk Chenin Blanc. Lekker die kruidigheid die toch een beetje over die frisse zuren heen komt. En wat ik heel erg lekker vind, zeker in dit, is dat er niet een uitgesproken, hele stevige, exotische fruittoon overheen komt. Maar dat het gewoon wel, ja...
In lekker, de geur, hè? Je hebt hem nog niet geproefd.
In de geur heb ik het ook, zeker. Ja.
Ja. Ja, Chenin Blanc en de Pinotage zijn ook wel de twee typerende druivenrassen uit Zuid-Afrika. En ook van dit wijnhuis Delheim, dus... ja, het zijn ook wel hun specialiteiten.
Leuk.
Zullen we eens gaan proeven?
Ja, lekker. Dit is wat ze een beetje bedoelen met crispy ook, hè?
Ja.
Lekker een heel klein beetje die tinteling erin. En ook wederom mooi in evenwicht. Niet zo'n explosieve... exotische fruittoon of iets wat je vaak in de nieuwe wereld tegen kan komen, maar juist lekker een beetje kruidig, een beetje appelig en vooral die Granny Smith zit er wel een beetje in.
Ja, frisse appel.
Ja.
Daar ben ik het wel mee eens.
Aangenaam.
Ja, vind je hem lekker?
Ja, zeker.
En waar zou je hem dan bij je serveren? Oeh. Heb je daar verstand van, een beetje bij een spijs? Ik bedoel, je komt natuurlijk op die evenementen en ook wel in aanraking met eten, lekkere hapjes.
Zeker.
Leer je daar ook wel eens wat van? Of ben je dan echt wel gewoon gefocust op alleen de wijnen?
Nee, ik ben heel erg geïnteresseerd in alles wat met wijn te maken heeft. En van nature redelijk nieuwsgierig aangelegd. Dus ik was altijd, altijd al wel geïnteresseerd in het product wijn. En ik heb ook wel in jongere jaren in een restaurant als sommelier gelopen.
Oh, te gek,
dus,
leuk.
Dus ben er wel zeker mee bezig geweest. En ik denk dat zo'n Chenin Blanc dit heel erg lekker is bij een net niet gare vis, oftewel een ceviche of iets in die trant, waar je ook mooi die zuren in naar boven kan halen met bijvoorbeeld iets van grapefruit. Of ook een stukje zure appel erbij.
Ja.
Dat lijkt me heerlijk.
In de garnering of het sausje. Maar... Meisjes van de Wijn, een ander bedrijfje en nog iets van een liqueurbedrijf waar je ook mee bent gestart. Ik ben eerst daar even benieuwd naar wat was het verhaal achter de liqueur? Een liqueur is natuurlijk wel iets anders dan wijn.
Ja, het is allereerst, toen ik nog aan het studeren was.
Ja.
Toen studeerde ik voor communicatiewetenschappen. En vooral de commerciële kanten van, dus eigenlijk marketing.
Okay,
Toen was ik samen met een studiegenoot, waren we een klein bureautje begonnen, een communicatiebureautje, waarmee we met name marketing, maar ook wel communicatievraagstukken voor verschillende bedrijven wilden gaan oplossen.
Yeah.
Maar we waren vrij jong en onervaren. Dus er waren wat mensen uit ons eigen netwerk die ons wel een klusje gunden, om maar zo te zeggen. En dat vonden we super tof. Dus we hebben toen 3-4 klussen gedaan voor hele uiteenlopende bedrijven.
Ja.
En toen viel het een beetje stil met opdrachten. Wat natuurlijk ook niet gek is, want je kan natuurlijk nooit zo'n communicatiebureau starten zonder ervaring.
Je moet alleen wel ergens beginnen.
Ja, je moet ergens beginnen, zeker waar. En toen we hadden nog niet per se door dat heel erg belangrijk was. We hadden zoiets van, nou ja, we hebben geen opdrachten. Maar als wij qua andere marketing kunnen doen, dan kunnen we dat voor onszelf ook wel. En ik was thuis wel veel aan het experimenteren met limoncello. Omdat in Italië er waanzinnig lekkere limoncello gemaakt wordt. Maar ik in Nederland nergens iets echt lekkers kon vinden. En die limoncello had ik gemaakt thuis op mijn studentenkamertje.
Echt?
En dat waren we een beetje aan het proeven. En elke keer als er dan studievrieden van mij langs waren gekomen, dan was die fles limoncello helemaal leeg.
Ja, vind je het gek.
Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga de jongens even een keertje terugpakken. Dus had ik een fles helemaal vol geduwd met rode pepers. Ik dacht, dan proeven ze het één keer, dan zijn ze daarna durven nooit meer een fles uit mijn koelkast te pakken.
Slim.
Maar dat bleek lekkerder te zijn dan de limoncello ervoor. Ze vonden dat eigenlijk heel erg tof. Ze had een beetje bite erin. En het bleek ook niet super pittig geworden te zijn, want limoncello is natuurlijk hartstikke zoet.
Ja.
Bracht eigenlijk wel een leuke balans. En toen ben ik naar die toenmalige compagnon van me gegaan. Van joh, ik heb misschien nog iets leuks op de plank. Een limoncello met rode peper. Hij riep gelijk toen limoncilli. Toen dacht ik, oké, nu moeten we ook gaan ook.
Dus, ja, let's go.
Daar is eigenlijk het eerste bedrijfje begonnen.
Superleuk. Ik hou echt van Italië sowieso. Italiaanse wijnen, favoriete wijngebied, heb ik al meerdere keren gezegd. Maar limoncello... Oh, dat vind ik echt heerlijk.
Ja? Nou, dan had ik even een flesje mee moeten nemen, want het bestaat nog steeds.
Echt waar?
Ja.
Die verkoopt het ook nog steeds.
Ja, we hebben toen de tijd echt een vlucht gemaakt. Dan lagen we denk ik in 150 slijterijen in Nederland en het was echt feest ook bij veel horecazaken.
Ja.
Maar we hebben nooit echt, echt kunnen doorpakken. Die herhaalaankopen bij iedereen waren toch lastig er doorheen te krijgen. Die eerste aankoop was heel makkelijk.
Ja.
Want mensen wilden iets nieuws proberen. Maar daarna wilden ze weer wat nieuws proberen.
Ja, snap ik.
En vielen wij er een beetje uit. Maar er zijn nog steeds slijterijen waar het te koop is. En het wordt ook nog steeds gemaakt. Dus,
ja, ik wou net zeggen, het wordt ook nog steeds... maak je het dan ook nog steeds zelf? Of,
nee, zeker niet. Nee.
Dat heb je netjes uitbesteed.
Ja, ja, dat wordt bij een distillerij gemaakt.
Ja. Ja, oh super tof. Echt gaaf. En dan alleen die limoncilli? Of ook de normale limoncello nog? Of,
nee. We hebben ook alleen maar limoncilli op de markt gebracht.
Okay.
In twee varianten. Eentje met Spaanse rode peper en eentje met Madame Jeanette peper.
Oké. Okay. Super, super leuk.
Maar we steken er verder niet heel veel tijd meer in hoor. Ja, het wordt af en toe gemaakt en af en toe gaan we nog eens brainstormen over hoe we het ooit nog een impuls kunnen gaan geven.
Ja.
Maar die uitvoering, daarvoor moeten we allebei even nog wat tijd hebben.
Ja, maar goed, tijd is ook kostbaar. Ik bedoel, iedereen Zeker. Is ook druk tegenwoordig. Maar ja, jij ook met Meisjes van de Wijn en met, je gaat het nu vertellen.
Klopt.
Ja.
Ja. Waar ik echt druk mee ben, zeg maar, naast Meisjes van de Wijn, dat zijn twee andere dingen.
Twee?
Ja.
Oké.
Eén, dat is de Nacht van de Wijn. Dat is een jaarlijks festival.
Mm-hmm.
En daar hebben wij nu 3 edities van georganiseerd.
Mm-hmm.
Vierde komt eraan. Kan ik nog niet zoveel over zeggen, omdat we van locatie aan het switchen zijn. Dus qua datum en
Een beetje
locatie,
een periode?
Oktober.
Oktober. Oké, dat sowieso.
Ja, en dat is eigenlijk een groot leuk wijnfestival waar we onder andere de druif van het jaar bekendmaken. En waar we meestal zo'n 200-300 open wijnen hebben. En ook een leuke paar duizend man kunnen ontvangen. En alles kunnen vertellen en laten proeven over wijn. Het is gewoon een leuk wijnfestival.
Echt gek. Ja. En die organiseer je helemaal zelf.
Ik doe dat samen met Janna, ook wel een bekende uit de wijnwereld. En daar zijn we, 5 jaar geleden mee begonnen volgens mij. We hebben natuurlijk een jaartje stilgezeten vanwege corona.
Mm-hmm.
Maar we gaan nu onze 4e editie organiseren dit jaar.
Super tof.
Ja.
Als ik erbij kan zijn, wil ik er echt heel graag bij zijn.
Bij deze ben je uitgenodigd en ik zal je wat tickets opsturen.
Oh, super
Wees,
tof.
Van harte welkom.
Ja, superleuk. Ja. Want het is wel echt een heel leuk evenement.
Ja, veel proeverijen. We hebben vorige keer ook een live podcast gehad tijdens het evenement.
Ja.
Er is zoveel te beleven op culinair gebied, op wijngebied.
Ja. Het is ook lekker interactief. Het is niet alleen maar... zuipen en dansen, zeg maar. Maar je kunt er ook gewoon dingen leren als je het wil. Ik bedoel, het is ook allemaal vrijblijvend. Het hoeft ook niet als je het niet wil. Maar je kunt ook lekker ergens gaan zitten en lekker wijntje gaan drinken.
Ja, precies. En dat is ook precies het festival wat we willen zijn.
Ja.
We willen er voor Utrecht zijn, want heel veel van dit soort festivals zijn toch natuurlijk in de hoofdstad.
Ja.
En we willen voor mensen sowieso een leuke avond uit faciliteren. Ja. Maar er moet ook heel veel ruimte zijn om nieuwe dingen te leren over wijn. Maar uiteraard wel op die leuke manier.
Ja.
En we gaan niet in de schoolbanken zitten. Nee,
ja, dat is precies ook waarom ik deze podcast maak. En ook inderdaad mijn ding doe op de socials. Mensen net wat meer bijbrengen. Alleen dan op een lekker laagdrempelige manier. Super tof dat jullie dat in een evenement schieten. Ik denk dat alleen maar heel veel jongeren en mensen ook zouden aanspreken natuurlijk. Om dan toch net iets meer te willen leren over wijn. En de tweede. Wat is het tweede?
het is een bedrijfje wat een beetje in de schaduw ligt van Meisjes van de Wijn en eigenlijk ook van Nacht van de Wijn. Het heet The Grape Agency.
Ja.
En het is een...
De naam is al helemaal top.
Kijk, ja, ik was ook al om toen ik hem hoorde. Ja. En wat we daar doen is eigenlijk... we zijn een breed inzetbaar marketingbureau voor wijnmerken, buitenlandse wijnmerken die eigenlijk iets in Nederland willen doen. Dus de Spaanse, Italiaanse, Franse, vanuit de hele wereld, iedereen die iets met marketing in Nederland wil doen, een Spaanse wijnboer die kan dat natuurlijk prima in Spanje voor zichzelf doen, maar in Nederland ligt de markt wat anders in elkaar en heb je toch wat andere focuspunten en een andere doelgroep wellicht, andere taal. Dus daar springen wij in en dat kunnen productactivaties zijn en dat is eigenlijk waar het een beetje geboren is, waar het vandaan komt, want dat doen we vanuit Meisjes van de Wijn, deden dat heel erg veel.
Ja.
Dus dat we voor wijnmerken of voor wijnimporteurs of voor wijnbedrijven in Nederland een beursstand bemanden of ergens een bar runden vanuit de naam vanuit het wijnmerk. Hè? Dus dan zijn we niet Meisjes van de Wijn, maar de meisjes van, in dit geval Delheim bijvoorbeeld.
Ja.
Wij wilden met ons team eigenlijk steeds meer grip daarop krijgen, omdat wij veel meer waarde konden toevoegen aan zo'n evenement dan alleen maar een aantal meiden achter die bar zetten met kennis over dat wijnhuis. Want dat is natuurlijk al heel erg leuk voor die wijnhuizen. We zijn eigenlijk met Meisjes van de Wijn het enige bureau in Nederland dat wijngeschoold personeel op deze schaal kan inzetten. Hiervoor werkten de grote wijnhuizen natuurlijk met hostessenbureaus of modellenbureaus, maar die hadden natuurlijk niet die kennis in huis.
Nee, precies.
En met de kennis die we hebben kunnen we op dat gebied natuurlijk al meer bieden, maar als je dus een stapje daarvoor gaat kijken naar op welk evenement gaan we staan en waarom gaan we daar staan en op welke manier en hoe gaan we het huis presenteren of de wijn presenteren en hoe kunnen we daar nog veel meer waarde toevoegen, veel meer effort uithalen voor die klant, dus voor dat wijnhuis. Dat is eigenlijk waar de agency zich mee bezighoudt.
Ja, maar dus, waar begin je dan? Ik bedoel, je hebt natuurlijk netwerk, maar dat is ook echt ook hoe het is. Ik bedoel, je benadert mensen of ze benaderen jou en je gaat dan vertellen wat je kan gaan doen. En hoe moet ik het dan voor me zien? Inderdaad, hetzelfde concept als Meisjes van de Wijn. Dat bijvoorbeeld een Delheim zou je benaderen van, goh, we willen inderdaad wat meer in Nederland gaan doen. Gaan jullie dan voor hun evenementen organiseren? Of ga je evenementen opzoeken om daar dan vanuit het wijnhuis te staan? Of?
Beide zijn mogelijk.
Beide?
En we werken ook verschillende kanten op. Dus we gaan kijken welke evenementen in Nederland zijn er die interessant kunnen zijn voor een wijnhuis, hè, waar de doelgroep van een wijnhuis rond kan lopen. En dat kunnen natuurlijk heel veel verschillende doelgroepen zijn.
Ja,
dus wij hebben vanuit Meisjes van de Wijn veel contact in die evenementenwereld. En dan kunnen wij zeggen tegen zo'n evenement, joh, wij staan al bij jullie met een wijnbar of we willen graag bij jullie staan met een wijnbar. En vervolgens gaan we aan de andere kant kijken welke wijnhuizen daar goed bij kunnen aansluiten.
Oh, ja.
We zijn de matchmaker eigenlijk dan ook tussen het evenement en het wijnhuis. Mm-hmm. En we faciliteren vervolgens alles. Dus we kunnen de stand of de bar bedenken, hoe die eruit moet zien. We kunnen het verhaal bedenken, wat daar verteld moet worden, zodat het wijnhuis zeg maar het beste daar tot z'n recht komt.
Yeah.
We kunnen aan de kant van het evenement, de organisatiekant, kunnen we nog een beetje ondersteunen. Door bijvoorbeeld aankleding in stijl van een wijnhuis op zo'n evenement te brengen, waardoor zij ook weer daar meer waarde uit kunnen halen.
Ja.
En we kunnen vervolgens die uitvoering ook helemaal zelf doen, want we hebben Meisjes van de Wijn.
Ja, maar dan sta je daar dus niet meer vanuit Meisjes van de Wijn, maar je staat dan echt helemaal in de stijl of in het... stijl is denk ik even het goede woord om te zeggen, van het wijnhuis, dus de aankleding daarvan ook.
Klopt.
Super tof.
En daarbij komt natuurlijk ook, we hebben het nu veel over evenementen gehad, ja, maar er zijn ook wijnhuizen waar we bijvoorbeeld een promotionele video voor uitdenken. Of een guerrilla marketingactie of een social media actie waarin we verschillende influencers kunnen aanhaken. Of waarin we design doen voor een paid campagne. Voor betaalde content. Het is eigenlijk maar net wat het wijnhuis wil.
Ja.
Of wat het wijnbedrijf wil. Want het zijn niet alleen wijnhuizen die bij ons komen. Maar het zijn soms ook importeurs of retailers.
Ja.
Of, ja, verzin het maar. En dus we zijn in die zin een redelijk breed marketing/activatiebureau. Maar eigenlijk zijn we ook weer heel gespecialiseerd. Want de meeste bureaus die nemen natuurlijk elke klant aan die er is. En wij werken echt uitsluitend in die wijn- en drankenwereld.
Ja. Ja, super, super tof om te horen. En met Meisjes van de Wijn, zijn jullie ook iets gaan uitbreiden, toch? In die zin van, jullie doen evenementen. Maar ik zag laatst ook wat voorbij komen voor wijncursussen.
Klopt inderdaad.
Dat is ook nieuw volgens mij.
Scherp van jou.
Ja,
klopt. Dat is ook nieuw.
Ik had het goed inderdaad.
Ja, dat is er eigenlijk een beetje uit voortgekomen. Dat als je bij ons in het team wil, als je Meisje van de Wijn wil worden, dan moet je best wel een stukje opleiding doorlopen. Want die meiden moeten natuurlijk wel kennis hebben.
Ja,
en op het moment dat ze bij ons binnenkomen, dan hebben ze meestal al een beetje kennis. Maar wij voegen daar nog het een en ander aan toe.
Ja.
Bijvoorbeeld ook een deel storytelling. Wij vinden het heel belangrijk de manier waarop je over wijn praat. Hè? Dus dat je niet die stoffige vakjargon gebruikt bijvoorbeeld. Hè? Daar ondersteunen we en helpen we je een beetje in als je bij ons komt werken. Maar er komt ook gewoon heel veel wijnkennis nog bij kijken. Wat we bijbrengen aan de meiden die bij ons komen werken. Nou, we hadden een team daarop zitten wat constant bezig was met hoe moeten we die opleiding tot Meisje van de Wijn vormgeven.
Ja.
En op een gegeven moment, na anderhalf jaar, twee jaar, aan het bouwen aan zo'n opleiding, die was af. Meiden die stroomden bij ons binnen en die doorliepen die opleiding. Toen
dus heb je dan zelf bedacht, of zelf vormgegeven? Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel een beetje de dingen die je als je een examen moet doen, die dingen moet je geleerd hebben. Maar je maakt er ook je eigen leerstof verder van.
Ja, klopt. En we zijn natuurlijk wat aan het schrappen geweest.
Ja.
Vanuit de dingen die in de klassieke opleiding zitten, hebben we wat dingen toegevoegd.
Ja.
Nou, en inmiddels lag daar toch wel een hele leuke, interactieve cursus om Meisje van de Wijn te worden.
Ja.
En toen hadden ze iets van, maar dit is zo mooi product. Het is bijgeschaafd in twee jaar tijd tot een volwaardige opleiding, wil ik het niet zeggen, maar een hele leuke cursus. En toen dachten we, dit moeten we natuurlijk gewoon aan de buitenwereld ook kunnen aanbieden. Want er zijn onwijs veel twintigers, misschien begin dertigers, die wel wat meer over wijn willen leren, maar geen zin hebben om dat examen te doen of geen zin hebben om echt de schoolbank in te gaan. We hebben gewoon hele leuke manieren bedacht met spelelementen en met een beetje een luchtige en gezellige manier van leren over wijn.
Ja, precies.
In plaats van je gaat drie uur zitten luisteren naar een PowerPoint met pen en papier.
Dat is wel wat ik momenteel heb gedaan. dat is heel simpel, maar ik bedoel, bij mij in de buurt, en dat is ook de reden waarom ik dit heel erg interessant vind. Ik zou namelijk zelf ook wijncursussen willen geven straks. Ik bedoel, in het oosten van het land heb je er echt weinig tot niks zitten. Oh ja. Ik moet de hele tijd naar Zwolle, of ik ben de hele tijd naar Zwolle geweest. En dat is voor mij alsnog anderhalf uur rijden.
Zo.
Dus dat is het dichtstbijzijnde.
Ja.
Dus dat er iets ook in het oosten gaat gebeuren, dat is één ding dat zeker is. Tenminste, daar wil ik voor gaan zorgen.
Ja,
maar dan wel
zeker
echt super tof om te horen dat jullie het ook lekker op een laagdrempelige en creatieve manier eigenlijk dan toch die cursussen of die theorie over willen brengen. Want je zei, ze hoeven geen examen te doen dan.
Nee. Klopt. Ze moeten aanwezig zijn. Dat is het belangrijkste. En dan krijgen ze van ons een mooi certificaat als ze klaar zijn.
Ja.
Dus dat is ook niet het officiële papiertje van het SDN of iets in die trant.
Nee, oké.
Maar ik denk ook dat onze doelgroep daar niet ligt. Want ik denk ook voor jou, jij hebt een behoorlijk bovengemiddelde interesse in wijn. dat zo'n SDN of WSET misschien beter aansluit. Omdat je daar echt iets meer de diepte in gaat. Zeker bij SDN 3. En wij willen vooral mensen iets bijbrengen over wijn. Dus dat ze er wel lekker wat meer over weten. En dat ze wel in een wijnwinkel weten waar ze naar kijken op het schap. Of dat ze in een wijnkaart in een restaurant een gesprek kunnen hebben met een sommelier over ongeveer wat ze drinken.
Ja.
Maar niet per se die diepte in willen duiken. En dat is eigenlijk een beetje onze doelgroep ook.
Ja, ik denk ook wel dat je daar een goed punt hebt. Als ik ook gewoon kijk naar mijn doelgroep of überhaupt naar de nuchtere boer in het oosten. Het is nog net niet bier en bitterballen, weet je wel. Maar het is, je merkt wel dat de interesse er ligt. Maar of mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Of mensen hebben dan ook weer niet zo'n behoefte om inderdaad daar, zoals wat ik heb gedaan, om de 2 weken naar Zwolle, elke avond van 7 tot 11... op die bank te zitten, naar een PowerPoint te kijken, te proeven. Dat kost namelijk ook wel wat tijd. Ja. Mensen, sommige mensen inderdaad, die zouden dat er vast voor over hebben. Maar die gaan dan ook wel naar Zwolle of waar dan ook naartoe. Maar ja, ik denk dat er ook wel genoeg mensen zijn inderdaad die gewoon wel iets willen leren. Maar niet per se dat papiertje zo belangrijk vinden. Maar gewoon meer belangrijk vinden. Ik sta in de appie, ja, wat moet ik nou hebben? Of ik sta in de Gallegal of wat dan ook. Of ik kijk op een website, wat moet ik precies hebben? Het is wel echt super tof dat ook hier in het Westen, want je zou denken, er is al heel veel, maar niet iets zoals dit.
Er zijn denk ik wel meer plekken waar je wat meer over wijn kan leren. En
ja.
Als je kijkt hier in de regio of in de hele Randstad eigenlijk, dan zie je best wel dat wijnwinkels, wijnbars, dat soort locaties toch ook wel effort stoppen in het aanbieden van educatie in welke vorm dan ook. Dus soms ook in een wat leukere manier. Maar ik denk waar wij ons wel in onderscheiden is dat we er wel echt serieus tijd in hebben gestopt om dit uit te werken. En dus inderdaad niet alleen mensen neerzetten en laten luisteren.
Nee.
Maar echt op een interactieve manier. We hebben een wijnbingo, wijnroulette. We gaan met allerlei soorten fruit waarmee je gaat proeven en ruiken om aroma's en smaak te herkennen in wijn. We hebben een cursusavond waarmee we ook echt een 10-15-tal verschillende smaken gaat ontdekken door middel van allemaal losse ingrediënten. En dan ga je daar vervolgens zelf weer
Dat is wel echt tof,
wijn-spijscombinaties mee maken.
Oh, te gek. Dat is dan een aparte cursus. Je kunt verschillende cursussen kun je.
Eén cursus, 4 verschillende avonden.
Ja.
En de eerste avond leer je eigenlijk heel bazaal over hoe wijn gemaakt wordt en hoe je een etiket een beetje ontleedt eigenlijk. Mm-hmm. Tweede avond staat in het teken van landen, regio's en verschillende druiven.
Mm-hmm.
De derde avond, dat is puur op de geur en de smaak. Dus dan ga je vooral alle aroma's en smaken ontleden uit wijn. En dat doen we dus met behulp van alle geurflesjes die je misschien ook kent, maar ook
Dat wou ik dus net
fruit.
Vragen, ja. En dan gebruik je die ook, maar ja, dus. Ja,
klopt. En dan de laatste avond, de vierde avond, dat is eigenlijk onze wijnspijsavond. Dus dan krijg je een beetje theorie over hoe dat nou werkt eigenlijk, wijn en spijs. En vervolgens ga je dus met allerlei ingrediënten ga je proeven en met wijn ook herkennen wat botst en wat niet.
En hoe lang duurt zo'n avond dan?
2,5 uur ongeveer.
Oh ja.
Ja, zoiets. We starten meestal om 7:30 en dan tot 10:00.
Ja, wat gek. En dat doe je dan ook, natuurlijk niet hier, we zitten nou bij jou op kantoor, maar doe je dat dan ook in verschillende wijnbarren of restaurants? Of heb je daar dan ook weer...
Een hele toffe vaste plek hier in Utrecht bij Café Karel. Daar de bovenverdieping, superleuk, Franse bistro waar we boven alle ruimte krijgen om dit te doen. Dus dat is heel prettig, ja.
Ja, te gek.
Vertel, wat wil je nog weten?
Wat wil ik nog weten? De evenementen. Ik ga toch over terug naar de evenementen. Je gaf net buiten de podcast al aan dat jullie iets minder gaan doen met festivals, maar nog wel echt staan met Meisjes van de Wijn op verschillende evenementen. Voor de luisteraars en voor mij vraag ik het. Welke evenementen komen er aan en waar staan jullie?
Leuk dat je het vraagt. Wat natuurlijk... wat ik net al zei, we doen ietsje minder festivals dit jaar. Maar we doen er gelukkig nog steeds wel een aantal. En dat zijn ook wel de evenementen die ik kan noemen die men ook En de luisteraars ook van jouw podcast wellicht kunnen kennen. Want de evenementen die we doen, dat zijn zoveel zakelijke evenementen. Dat gaat om ja, bedrijfsfeesten, congressen en
personeelsevenementen,
relatie-evenementen, kookworkshops, waar we proeverijen bij geven. Wat niet voor mensen heel bekend zal klinken. Maar waar je ons binnenkort kan tegenkomen is bijvoorbeeld het Italië-evenement. Dat is over 2,5 week. Bij Kasteel de Haar. We hebben ook weer een onwijs leuke samenwerking met Mojo. Dus dat betekent dat we Down the Rabbit Hole, North Sea Jazz en Lowlands mogen voorzien van wijn.
Gek.
Of in ieder geval mogen voorzien van mooie verhalen over de wijn. Ja. Waar we de wijnbar draaien. Verder, ja, er staat zoveel...
Dit zijn even de bekendste.
Ja, dit is wat ik zo kan noemen. Waar mensen ons in ieder geval tegen kunnen gaan komen qua grotere evenementen. Ja,
ja. En dan schiet me nog een vraag te binnen. Want jullie zeggen, we staan altijd met een wijnbar. Is dat dan, hoe moet ik dat zien? Een soort, zo'n, moet ik dan echt denken aan zo'n verkapte... Nee, dat is niet waar. Dat is, ik heb... wel eens gezien dat mensen dan zo'n wijnbar op zo'n bakfiets of zo gaan doen. Moet ik aan zoiets denken? Of is het echt een stand dat vaststaat? Of hoe moet ik zo'n wijnbar dan voor me zien?
We hebben eigenlijk een aantal vaste concepten binnen Meisjes van de Wijn die zeg maar een beetje gestandaardiseerd zijn.
Ja.
En onze allerbekendste attribuut wat we gebruiken, dat is onze wijntrolley. Dat is een trolley die vroeger gebruikt is in het vliegtuig. Dus die ken je wel, die in het gangpad rollen. Ja. Die hebben we omgebouwd eigenlijk tot rijdende wijnbar.
Super.
En daar hebben we een stuk of 10 trolleys van staan die we op deze evenementen inzetten.
Ja.
Die kunnen we ook helemaal rappen naar de uitingen of het logo bijvoorbeeld van de klant. En dat is eigenlijk het meest geboekte, om maar zo te zeggen. En gaan we meer naar die festivals, dan laten we die barren bouwen. Dat doen we niet zelf.
Nee.
Omdat dat ook elke keer een andere uitstraling moet hebben. Dus daar werken we gewoon met hele mooie verhuurbedrijven, evenementen, decoratiebedrijven die barren bouwen.
Ja.
En gaan we ook kijken, joh, hoe moet dat eruit zien? En
ja,
daar
precies.
Komt de agency natuurlijk ook weer een beetje om de hoek kijken.
Ja.
Die denkt daar weer in mee. En die heeft ook een breed netwerk aan... aan verhuurbedrijven die bar voor ons kunnen plaatsen.
Super tof dat je ook gewoon op zo'n simpele manier eigenlijk... of zo'n attribuut gewoon helemaal om kan bouwen... naar iets waar je gewoon superleuk mee kan overkomen... en mensen gewoon je wijnen mee kan nemen, de meisjes mee kan nemen... en lekker wat kan vertellen over wijn op een laagdrempelige manier.
Ja.
Superleuk, Milan. Ik denk dat we best wel een informatieve podcast hebben. Bij elkaar hebben over wijn en wijnevenementen, over de Meisjes van de Wijn, over de Grape Agency. En
onwijs bedankt voor je uitnodiging.
Ja,
ik vond het
super
leuk om
super bedankt
mee te werken.
Super tof dat jij te gast wilde zijn. En waar kunnen mensen jou of het bedrijf vinden op de socials?
Ik ben natuurlijk sowieso te vinden op LinkedIn, mocht je contact willen hebben. Maar op de socials, Meisjes van de Wijn, Nacht van de Wijn, The Grape Agency, het is allemaal te vinden op Instagram.
Ik zou ze taggen en in de beschrijving achterlaten, dan kunnen mensen het ook gewoon weer opzoeken.
Leuk.
Ja.
Te gek.
Super tof en dankjewel. En dan, ik vergeet wat. Ik vraag altijd... Heb jij nog iets van een quote of een zin of een verhaal waarmee je de podcast zou willen afsluiten, wat mensen dan het meest bij zou blijven?
Poeh, goede vraag.
Ja, je mag er even over nadenken hoor.
Een van de redenen waarom Meisjes van de Wijn is opgericht is... omdat dat ik vind dat er veel te weinig jonge mensen in de wijnwereld zitten. Mm-hmm. Nou denk ik dat jij een heel goed voorbeeld bent van die verjonging die we zien in de wijnwereld. En ik zie daarmee ook een hele leuke nieuwe generatie opstaan die wijn op zo'n andere manier benadert.
Yeah.
Eigenlijk exact hetzelfde idee als dat wij met Meisjes van de Wijn hadden. Want ik denk dat er maar 1% is van alle mensen in Nederland die in een restaurant een wijnkaart open kan slaan en ongeveer kan zeggen hoe een wijn zal proeven of zal, zal smaken. Ja. En toch wordt die wijnkaart nergens in het land echt goed benut. Want ik denk dat je in al die restaurants krijgen wij ook nog steeds die wijnkaart voor onze neus. En op het moment dat ik een Verdejo op een wijnkaart zie staan, dan kan ik misschien uit de prijs en misschien uit het jaar een beetje opmaken welke kant op zou gaan. Maar nog steeds, ook wij zullen dat dan nog steeds zeggen van joh, ik weet eigenlijk niet wat dat precies is. Dus ik denk dat het echt tijd is om wijn wat laagdrempeliger te maken, zoals jij ook met je podcast doet. En dat we daar met z'n allen heel hard aan werken en dat we daar vooral mee door moeten gaan, zodat mensen wat meer begrijpen wat er uiteindelijk in de fles gaat zitten als ze alleen maar een druifje en een land zien staan.
Ja, precies. Nou, super tof. Leuk, dan sluiten we daarmee af. Dan cheers je nog even en dankjewel en tot de volgende keer.
Graag gedaan, tot de volgende.